Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus. Dat gaat over het achtste gebod: gij zult niet stelen. Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Het antwoord luidt: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met onrecht, gewicht, hel, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daartoe ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt God in dit gebod? Het antwoord luidt dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarbij ook dat ik getrouw moet arbeiden, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover. Gij zult niet stelen, want ik ben de Heere uw God, die oordeelt over rovers en beroofden. Het is maar een enkel woord. Gij zult niet stelen. En toch, wat een veelomvattend gebod. Vooral ook als wij bedenken dat er in het woord van God op zo'n verschillende wijze over stelen gesproken wordt. Ik weet wel, voor God is wat wij klein noemen een kleine overtreding, is ten aanzien van de Heere God een doodzonde. Elke zonde stelt de mens schuldig voor de Heere God. Toch wordt er in het woord ook onderscheid gemaakt tussen de een en tussen de andere zonde. Daar waren zonden die de doodstraf kregen. Daar waren zonden die door verbanning werden bedreigd. Daar waren zonden die je door een bepaald bedrag kon boeten. Onder de mensen wel te verstaan. Maar de Heere God gaf die ruimte onder de mensen, dat niet ieder kwaad met dezelfde straf bestraft werd. Vandaar dat er ook in de Bijbel sprake is van verschillen als het gaat om de inhoud van gij zult niet stelen. Je kunt bijvoorbeeld geld stelen. Je kunt geld of goed van een mens stelen. Daar wordt over gesproken in de boeken van Mozes. En daar worden ook maatregelen tegengenomen. Indien mogelijk moet het achterhaald worden. Als dat niet meer mogelijk is, dan moet je het vijfvoudig teruggeven. Maar werd niet met de dood gestraft. Die moest je terugbetalen. Vijfdubbel. Een praktische straf. Een wijze straf. Als je het nog terug kon geven, des te beter, maar dan moest je het in ieder geval wel verdubbelen. Maar als het onvindbaar bleek, of je had het op de een of andere manier verdonkeren maand, zodat het niet meer te achterhalen was, vijfvoudig teruggeven. Een straf, een zonde en een straf. Je leest in de Spreuken, wanneer een dief steelt, omdat hij honger heeft, dan moet je daar clement tegenover staan. Als hij betrapt wordt en hij komt in wat beter doen, dan geeft hij alles ruimschoots terug. Maar als je een ander zijn vrouw steelt, dan kan het niet meer goed. Het brengt ons tot die waarheid in de Bijbel dat je ook mensen kunt stelen. Kinderen, volksgenoten, je kunt ze stelen. En die gedachte dat dat allemaal in dat achtste gebod besloten ligt, is steeds meer aannemelijk geworden bij het onderzoek door velen van de Heilige Schrift. Dat het gaat om het leven van de ander, het gaat om het huwelijk van de ander, maar het gaat ook om de vrijheid van de ander. Vandaar dat je op alle mogelijke manieren in aanraking kunt komen met dit gebod. Ik zei al, in de Spreuken, daar lees je dat als je een dief betrapt, die steelt om zijn buik te vullen, die doe je niet te veel schande aan. Als die bestraft, als die gepakt wordt, dan zal de man proberen het terug te geven. Maar, staat er dan bij, als je overspel doet en je steelt als het ware de vrouw van je naaste, dan kom je er niet af. Je zult schande over je halen. Je kunt het ene geschenk op het andere stapelen om hem te bevredigen, maar hij zal niet verwillen. Die tegenpartij, die beledigde echtgenoot, want je hebt zijn vrouw uit de beschutting van zijn huis en bescherming gestolen. Krijg je niet meer goed. Dat zijn ernstige woorden. Dat geeft aan dat wij met onze hoge idealen van ja maar dat moet je toch vergeven. Dat je van die woorden vindt in de Schrift dat je denkt, hé, dat kan nou niet meer, kan dat nou niet meer goed komen. Al zou je alles op alles zetten dat je iemand zo aangetast hebt in zijn leven, in zijn vrijheid, dat je er nooit meer uit kunt praten. Daar heb je al iets van het stelen van mens. Dat vind je ook in de geschiedenis van Jozef. Hij zegt, ik ben dieftelijk ontstoot uit mijn vaders huis. Hij zegt dus, mijn broers hebben mij gestolen. Ik hoorde bij mijn vader. Maar ze hebben me afgepikt van mijn vader en van mijn huis. Ze hebben me verkocht. Stelen van een mens, van een eigen broer. Ik denk dat ook de Oud-testamentische wetgeving dat op het oog had, als er geschreven staat dat wanneer een man is die een meisje neemt, als het een niet getrouwd, niet verloofd meisje was, dan moet hij aan die vader een behoorlijke bruidschap betalen. Dat wil niet zeggen dat je die mensen moet promoveren tot alleen maar een stukje bezit. Dat moet je er niet uit kunnen halen. Maar je moet er wel in lezen, de Bijbel, die merkt dat zo aan. Jij hebt zonder wat te zeggen, zonder wat te vragen, zonder goed of afkeuring, heb jij dat meisje gepakt. En dan moet je voor de draad komen. Moet je in orde maken met je schoonvader. En je moet dat meisje trouwen. En die mag je niet wegsturen. Heb je weer iets, het stelen van een mens. In dat gebod wordt nog niet zozeer op het onzedelijke van die handeling gewezen. Zoek er niet naar de tempel in dat opzicht om een schuldoffer te doen. Zoek er ook niet gedood te worden. Wel als het een getrouwd of een verloofd meisje was. En het gebeurde in de stad. Daar werd er gezegd, dat is geen diefstal. Je had kunnen roepen. Er waren voorbijgangers, die hadden je kunnen horen. Dat heb je zelf samen gedaan, die ontrouw. Alleen als het ergens op een verlaten weggetje gebeurd was, dan werd die man, kreeg de doodstraf, die een verloofd of getrouwd iemand genomen had. Want dan zei de Heere God in zijn wet, ja, dat vrouwtje kan wel geroepen hebben, maar niemand hoorde het. Maar die man is schuld. Die heeft gestolen. Ik denk dat dat ook een rol speelde bij die broers van Dina. Wat ze gedaan hebben is niet goed. Jacob zegt op zijn sterfbed, jullie toorn is vervloekt. Ik wil niks te maken hebben met jullie heidelijke plannen, met jullie beraadslagingen. Want je hebt weerloze mensen, heb je in je overmoed doodgeslagen. Maar het is ook op zich een zeer tragische geschiedenis van Dina, met de zoon van Hemor, die daar in Sichem gaat winkelen, gaat rondkijken, en die jonge man die wordt verliefd. Hij houdt ook heel veel van haar, blijkbaar. En maar hij heeft zonder wat te vragen, heeft hij haar genomen. Ja, dat was heel wat. Die broers, toen ze het hoorden, die met hun woest. Ze zeiden tegen elkaar, wat denkt die vent wel? dat hij met onze zuster kan doen als met een hoer? Maar zo is het niet. Dat zullen we betaald zijn. Het tragische in de geschiedenis is dat die mannen, die willen alles op alles zetten om hun prins de ruimte te scheppen dat hij met Dina trouw kan. Ze willen zich laten besnijden en de jonge man zelf wil het ook. Maar dan komen onverwachts. 3 dagen na de besnijdenis komen die broers, Simeon en Levi. En die komen daar de huizen binnen en die slaan die mannen dood. Het is niet goed te praten. Het is een vreselijke geschiedenis. Al heeft ook dat kwaad mee moeten werken dat Israël zich niet vermengde met de inwoners van dat land. Maar toch op de achtergrond speelt weer die gedachte van, dat is diefstal. Hij heeft het gestolen, het kwam hem niet toe. Het was onze zuster, het was niet zijn verloofde vrouw. Het was de dochter van onze vader. Daar had hij fatsoenlijk over kunnen praten. Daar had hij naar kunnen informeren. Daar had hij naar kunnen vragen. Vandaar dat ik bij het 7e gebod bepaalde dingen die wij gewend zijn daarmee in verband te brengen, dat niet heb gedaan. Omdat het zoveel te maken heeft met het 8e gebod. Als een jongen en een meisje van elkaar houden, dan zoeken ze niet alleen een vriend en een vriendin, maar dan zoeken ze iemand waar ze hun leven mee willen delen. Helemaal. Je zou dus niet het kwaad direct kunnen lokaliseren in die daad dat die jongen en dat meisje elkaar hebben, zichzelf aan elkaar hebben gegeven. Want als het goed was, is, dan hoorde dat bij de taal van de liefde. En het lijkt me uiterst pijnlijk als je daarover dat feit als zodanig schuld zou moeten bekennen. Want dan zet je elkaar in je hemd. Maar nou die andere kant. Dat je eigenlijk nou wat je niet toekwam. Dat je uit een bepaald verband je vriend of je vriendin uittrok. Het verband van het gezin, van het huis, van een vader, van een moeder, van broers en van zusjes. En dat je die genomen hebt. En zover was het nog niet. Dan heb je ook te maken met het 8e gebod. Het wederrechtelijk nemen. Dan weet ik wel, dat wordt heus niet zo altijd bedacht, dus waarschijnlijk en overdacht, maar ik wil het toch wel noemen. Want de diefstal van mensen gaat de diefstal van geld en goed te boven. Dat heb je gemerkt aan de strafmaat. Als je een tientje steelt en je wordt betrapt of gegrepen, betaal je 50 euro terug. Dat is een boete. Om het onder de mensen in ieder geval weer recht te maken. Maar als je een mens steelt, dat is veel erger. Dat kan je leven kosten. Want dan beroof je eigenlijk die mens van zijn, ja. Je maakt hem tot een ding. Je maakt hem tot een naamloos iets. Daar steel je. Daar steel je als het ware de persoon van die ander. De persoonlijkheid van die ander. En dat is Gods bedoeling niet. Zo was het in Egypte. De Egyptenaren gedroegen zich als dieven. Het waren geen mensen meer in hun oog, die Hebreërs, maar slaven, werktuigen. Die werden afgebeuld en slecht betaald. Hun kinderen moesten gestolen worden, de zoontjes, en verdronken. Dat is erg. Dat is erger, al is het eerste ook niet goed te praten. Dan dat je een kruiwagen met stenen stiekem meeneemt om je muurtje te maken. Mag ook niet. Maar het andere is nog erger. Vandaar dat ook onder het hoofd diefstal gerangschikt kan worden wat de Heere tegen het volk Israël zegt. Jullie hebben mijn kinderen genomen. Gestolen. Ontstolen wil dat zeggen. Je hebt ze mij ontstolen. En je hebt ze aan de Moloch opgeofferd. Dat kan letterlijk door het brengen van kinderoffers. En het kan figuurlijk door de kinderen niet te wijzen op de Heer, op het allerhoogst en eeuwig goed. Je merkt allerlei gradaties zijn er. Wanneer er gestolen werd van een particulier iemand, dan kon dat goed gemaakt worden. Zwaarder woog weer als je in Malachi leest dat de mensen zeggen tegen God: wat doen wij dan? U zegt dat wij rovers zijn. Waarin beroven wij u dan? Dan zegt God: in de tiende die je niet in mijn huis brengt. In het hefoffer waarin je mij tekort. Breng al de tiende in mijn schathuis. En zie eens hoe ik je zegenen zal. Met zegeningen van de Heer. Weer zoiets. Je merkt dat de Heere God dat weer zwaarder aanspreekt en noemt dan een dief die steelt om zijn buik te vullen. Of iemand die de os of de ezel van een ander ontvreemd. U zegt, ja, maar Achan die werd toch maar gedood. Toen hij goud en een mooi kleed uit Jericho heeft gestolen en in zijn tentje onder de grond begraven. Ja, maar dat kwam omdat hij eigenlijk rechtstreeks van God steeg. Hij stal van God. Want God had die stad tot een verbanning gesteld. Daar mochten ze niets van nemen. Dat stond daar als een eigendom, die puinhoop. Als een eigendom van God. En als een gedenkteken van zijn heerlijkheid en majesteit. En dat hij zijn belofte vervult. Daar werd het zo ontzettend zwaar gestraft. Stevig. Waarom doe je dat? Er is nog veel meer te noemen, maar dat wordt een beetje uitgebreid. De schrift spreekt ook nog van woeker. Staat nog hier in de catechismus ook. Woekeren. En munten wordt het er ook nog genoemd. Vroeger had je munten, daar kon je wat afschrappen. Die werden steeds kleiner, die gouden dukaten die je hier had. De mensen gingen dan daar schilfertjes afhalen. Je kunt op alle mogelijke manieren natuurlijk stelen. Maar laten we nou eens even buiten beschouwing laten. Die dief die steelt om zijn buik te vullen. Of een mens die door de nood gedreven. Zoals in bange tijden. Denk aan de oorlog. Wat probeert binnen te krijgen om zijn kacheltje te branden, te laten branden. En om zijn kinderen wat te laten eten. Als we dat nou eens even buiten beschouwing laten. Dan is stelen een stuk onvreemd. Een onvergenoegd zijn. Met wat je hebt. Met wat je bent. Dat is eigenlijk de achtergrond. Jongens, meisjes, als jij bijvoorbeeld 5 gulden of rechtstaal, weet ik het, hoeveel, of een tientje als je groter, weet ik niet, zakgeld krijgt. Daar kun je niet alles mee doen. Daar moet je een beetje mee om leren gaan. Nou kan het zo zijn. Dat je meer wil hebben. Je hebt ook geen tijd of geen zin om nog een krant erbij te gaan lopen. Maar je wil toch graag een ander lipstiftje. Een ander poedertje, een ander dingetje, een ander datje. Ja, akelig. Ik wil dat hebben. Nou, dan ga je de V&D kijken. Je moet wel uitkijken, maar het ligt er allemaal. Je moet natuurlijk geen pech hebben. Dat je bij een klant gegrepen wordt. Maar daar kun je wel wat vinden. Onvreemd. Dat tientje, die 5 gulden, is niet genoeg. En daar stelen. Eigenlijk staat stelen altijd haast in verband met onvergenoeg. Onvergenoegd. Je bent het niet mee eens. Want eerlijk, met dat tientje zou je het best kunnen doen. En eventueel met die 5 gulden ook. Maar die vriendjes of die vriendinnetjes, die hebben alles. Die lopen met grote zakken snoep rond. Die gaan even naar de winkel en dan komen ze weer aan en dan wordt getrakteerd. En jij kan misschien niet trakteren. Daar ben je niet tevreden over. Je hoeft geen honger te lijden, je hebt thuis eten genoeg. Maar je wil meedoen. Of, jongens, je zit achter zo'n kast. Met al die balletjes, ik weet niet hoe het werkt, maar ik heb een idee dat je er dus wat uit kunt halen als je geluk hebt. Maar dan moet je geld in stoppen. Ja, daar komen de vrienden. Die zeggen, kom op. Dit zijn helemaal kwaaie vrienden. Want die slaan voor een gulden. Slaan ze een arm vrouwtje de hersens in. Als het verkeerd gaat. Ze loeren op bloed. Maar het gaat om het bezit. Alle kostelijk goed zullen erover. En die vent of dat wijf, niks zou gebeuren. Kom, zegt ze. Kom, doe mee. Werp je lot in ons midden. Dat wil zeggen, doe met ons mee, helemaal. Laat één klem, één groepje, één vriendenkring vormen. Allerlei kostelijk goed zullen we vinden. En we hebben 1 portemonnee. 1 buik. Maar alles in 1 pot. Dan kunnen we voorlopig vooruit. Want als je achter zo'n kast zit, dan is het zo vreselijk uitdagend. Als je er al 5, 6, 7, 8, 10 gulden ingestopt hebt. 1 zakken zijn leeg. Dan valt het niet mee. En vooral als er dan vlak achter jou 1 komt die er wel wat uithaalt. Die er wat aan lijkt te verdienen. Dan valt het niet mee. Dan komen de vrienden. Dan komen de raadgevingen. Dan komen de vragen, hoe kom je aan de geld? De fiets. Al die kleurige fietsen die je ziet, ik heb het thuis allemaal meegemaakt, dus ik praat uit de praktijk van het leven. Wat heb je ervoor betaald? 25 gulden. Nou, je kan ervan op aan dat die gestolen is. Maar overmorgen ben je hem ook weer kwijt. Dan stelen ze hem weer. Maar ja, die 25 gulden. Daar kun je weer 25 keer in de kast stoppen wat. Want ja, je kunt niet aan de gang blijven met moeders of vaders portemonnee of potje leeg te roken. En op die manier blijft het een beetje buitenshuis en je kunt toch niet gaan. Ja, misschien zeggen ja, maar dat doen wij niet. Zo zijn mijn kinderen niet. Waarom zegt die man dan, mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer van uw moeder niet? Waarom zegt hij dat? Had hij dan een hekel aan die jongens? Vertrouwde die ze niet? Nou, die man zal heus niet in een sfeer van wantrouwen geleefd hebben met de kinderen. Of de leraar met zijn leerlingen. Maar hij
hij weet wel heel goed dat wij allen zondaren zijn.
Geboren zondaar. Daarom moet je de liefde erin proeven, jongen, meisje. Als vader en moeder. Vind ik zo mooi dat het er hier allebei staat. Vader en moeder. Als ze zeggen, joh, niet doen, niet luisteren. Als ze je mee willen trekken. Als ze zegt, geld, oh, daar weten wij nog wat op. Geld. Nee, dat is niet zo moeilijk. Luister niet. Het lijkt geluk. Maar het is ongeluk. Het is ongeluk. Je gaat er niet mee op vooruit. Je gaat hoog op de achteruit. Van het een komt het ander. Ja, je kunt zeggen, ja, ik vind dat toch nou maar een beetje moralistisch worden. De spreuken staan zo midden in het leven. Het gaat om de liefde. Dat weet je toch wel, dat oude gezegde, de vervulling van de wet, dat is de liefde. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Het is liefde. Die vader en die moeder, die willen daar niet een soort kanariepietje in een koortje van jou maken. Rondom in de tralies en dan kan iedereen je bewonderen. Ik heb zulke goeie, zo'n goeie dit en zo'n goeie dat. Nee, als het goed is, bedoelen ze het zo niet. Maar ze bedoelen, jongen, het is net, als je naar ons luistert, dan, oh, dan heb je het goed. Dan heb je het goed. Want de zonde geeft geen rust. De zonde is een bron van onrust. Onvrede en onvergenoegdheid is een worm die knaagt aan je levensboom. Altijd. Klopt slecht af. Daarom, mijn zoon, als de zondaars u aanlokken, als ze zeggen, kom op, ik weet wel aan geld te komen. Ik weet wel hier aan te komen en ik weet wel daar aan te komen. Ga niet op in. Luister niet. Want hun voeten zijn op een boze weg. Eigenlijk zijn ze bezig zichzelf te vermoorden. Ze zijn eigenlijk bezig hun eigen bloed te vergieten. Terwijl ze dat van anderen vergieten. Eigenlijk zijn ze bezig om een kuil te graven voor een ander, maar uiteindelijk vallen ze er zelf in. Wat een wijsheid. In dat gebod. Nee, dat moet je niet afdoen met iets moralistisch. Dat moet je juist zo beseffen. Kijk, deze man die weet, de dwaasheid is in ons hart. Deze man weet, God heeft de mensen recht gemaakt naar zijn bevelen, wonden gezocht. Dat weet hij. En daarom spreekt hij zo. Niet omdat wij van die beste kinderen zijn of hebben, maar omdat wij zondaren zijn. Kijk naar het paradijs. Daar is het begonnen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Daar komt de duivel. Wat moet hij doen om God te treffen en om mensen ongelukkig te maken? Eerst onvrede. Onvergenoegdheid. Hij wil God beroven van dat schepsel waar God het meest aan kan hebben. Omdat de mens alleen kan praten en denken en zingen en danken. Hij wil alles kapot maken, ook de dieren en alles. Maar de mens, als die die nou kan treffen, dan treft hij God in zijn hart. Want God heeft alleen bij mensen gezegd: ik schep ze naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk. En wat doet hij dan? Onvrede. Hij begint met leugens. Zoals altijd het met leugens begint. Dit kan makkelijk, dat kan makkelijk. Je moet het zus doen, je moet het zo doen. Als je het niet krijgt, dan haal je het. Jullie zijn ook te beklagen. Zegt hij dat nog niet? Jullie zijn ook te beklagen dat je van al die bomen bij daar niet aan mag komen. Eén boompje voor jullie. Zo praten de vrienden en vriendinnen ook. Hoeveel heb jij? Wat heb jij? Dat? Oh. Ik veel meer. Weet je wat ik als gevoegd heb? Weet je wat ik krijg? Begrijp, soms is het niet eens waar hoor. Alleen maar grootspraak. Maar het begint vaak met leugens. Om je een gevoel aan te praten dat je het zo slecht hebt. En dat iedereen het beter heeft dan jij. Zo komt nou die Duitse geest en wat is het sluw bedacht. Om nou daaraan te gaan beginnen. Om zo te beginnen. En zeggen: ah, wat hebben jullie weinig? Houdt God dat nou allemaal voor zichzelf? Wat moet hij ermee doen? Nee, zegt die vrouw. Nee, wij mogen wel. Wel overal van eten. Behalve die ene boom. Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Daarvan mogen we niet eten. En ze gaat nog verder als God. Ze zegt: en we mogen hem ook niet aanraken. Oh. Geen reden tot onvrede dus. Eén boom voor God. En de rest voor de mens. Maar dan, dan komt hij tot zijn eigenlijke boze daad. Hij zaait iets in het hart. Hij zegt: oh, heb je wel eens afgevraagd waarom jij jullie niet van die boom mogen eten? Zo praten de vriendjes soms ook, hè? En de mens. Steek het in de eigen zak. Ze kunnen niks voor me missen. Om zelf beter van te worden. Ja. Zo is die duivel hier nou ook bezig in het paradijs.
Heb je dat wel eens afgevraagd?
En de mensen denken het vreselijk. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit mezelf afgevraagd. Waarom dat doet? Nou, zegt die ander. Die boze geest die zegt. Kijk, God wil dat niet. Want als jullie dat zouden doen, dan ben je gelijk aan God. Dan ben je ook goddelijk. Dan weet je precies wat goed, wat kwaad, dan weet je alles. Daar stelde nu de vrouw en even later de man zich voor open. Onbevreesd. Terwijl ze eigenlijk goed, volmaakt, geschapen waren. Niet als God, dat kan niet. Ze bleven schepsels. Maar ze waren in datgene wat ze waren. Zeer goed. Was geen enkele noodzaak bedoel ik om zich ergens over te beklagen. Maar zo doet de duivel dat vandaag de dag nog. De man denkt. Dat probeert de duivel. Nou, die vrouw van mij. Ja, kan toch. Erg, hè? Daar gaat de diefstal eigenlijk al beginnen. Die vrouw denkt, die man. Ik hoop dat dat heel wat aardiger is, wat beter is. Die is heel. Een stukje onvrede dat de boze zaait in onze harten. Tussen moeders en kinderen, vaders en kinderen, mannen en vrouwen, broeders en zusters. Onvrede. Vanuit die onvrede ga je denken. En het lijkt er langer meer op dat er wel wat in zit. Wat de duivel zegt, ja, jij zegt natuurlijk niet dat is de duivel. Was het maar zo makkelijk. Je bent het zelf. Ja, het is eigenlijk toch waar. Je vangt eens wat op, hoe die is, hoe die is. Je vangt eens wat op van een zuster of van een broeder. Je legt een verband, onvrede. Onvrede. Hier zit de onvrede nog even. Dan komt de onvrede naar buiten. Die vrouw zag dat die boom goed was. Begeerlijk. Een boom om verstandig te maken. Was dat echt zo? Ik denk het niet. Het was een prachtige boom. Zoals alle bomen mooi waren. Maar dat komt nou wanneer de onvrede in het hart is. Dan zoek je overal wat achter. Dan zie je overal iets in. Dan wordt dat andere kind, die andere jongen, dat andere meisje, die andere vrouw, die andere man begeerlijker. Beter, aantrekkelijker. Eigenlijk is het dan al over de schreef. Als een mens in discussie gaat, in zichzelf, als die gaat kijken, dan heeft hij al een gekleurd glaasje op zijn ogen. Hij ziet het niet echt goed. Ja, het is waar. Er zit wel wat in. Iets magisch, iets geheimzinnigs. Moet je kleuren zien. Ze zag. en ze leert. Een mens denkt en hij zegt. Ja, hij zit er al zo in, hoor. In het stelen van elkaar. Het stelen van de bescherming van elkaar. Iemand. Dat is ook stelen. Een vals getuigenis is ook stelen. Want je besteelt iemand. Je steelt wat van hem weg. Jij bent dit of jij bent zus of jij bedoelt dat of jij zo. Ze zag. Ze nam. En ze at. En zij gaf ook haar man met haar en mij af. Nou, is dat nou zo erg? Daar liep het niet over. Daar loopt het niet over. Maar de liefde, daar loopt het over. Ze hebben zichzelf, ze hebben God willen bestelen als het ware. Van zijn schepper zijn. Van zijn God zijn. En ze hebben ernaast eigenlijk erboven willen staan. En nou die dief, die Satan, die lacht. Die denkt, die heb ik. Onvrede, onvergenoegdheid, daar begint het begeren. Daar lijkt het allemaal zo mooi en zo prachtig. Toen, en ze gaf haar man met de, ja, toen werden hun beide ogen geopend. En ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ze kropen samen weg. Maar ze durfden elkaar ook niet meer recht in de ogen te kijken. Eva gestolen. Adam gestolen. God bestolen. De liefde verloochend. Wat kun je dan nog voor elkaar zijn? Voor God en voor elkaar. Steler en heler, wat moet je dan beginnen? Ach, zo duister is het nou. Dat is nou de wortel van het kwaad. Niet tevreden om een mens te zijn voor God. Niet tevreden om gelukkig te zijn in God en met elkaar. Begeer. Meer. Beter. Anders. Gij zult niet steken. Want ik ben de Heer, uw God. Wat een wonder. Dat God zegt tegen dieven, ergens allemaal. We zijn allemaal dieven in het paradijs geworden. Je hoeft jij hier niet voor dief uit te laten maken, dat bedoel ik er niet mee, als je niet steelt. Maar in principe, voor God zijn we allemaal dieven. Eeroos. Wat een wonder dat God zegt. Ik ben de Heer, uw God. Jullie werden beroofd in Egypteland, bestolen aan alle kanten. Maar ik oordeel over die roos en over jullie beroofden. Ik hoor jullie geroep. En ik hoor het gevloek van de uitbuiters. En toch, datzelfde volk had geen ander hart dan het hart van de Egyptenaren. Datzelfde volk was ook een Adams volk. Ik ben de Heer, uw God. die u verlost van de dief, van de aartsdief, die jullie je naam geroofd hebben. Het is niet voor niets dat Exodus begint met een opsomming van namen, omdat God daarin wil laten weten: ik ken die naamloze, die van alles bestolenen, die geen mens meer mogen zijn op mijn aarde. Ik ken ze. Ik weet hun naam. God oordeelt. En toch, er is niemand die werkelijk rechtvaardig is. Ook niet tot één toe. Is er dan enige vertroosting? Ik kom daar niet meer aan toe. We gaan naar huis. Maar dat doen we dan bij leven en welzijn de volgende keer. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Jongen, als je nou niet luistert naar goede raad, meisje, dan hoop ik dat je hart mag breken op die ene man, Jezus Christus, die ieder het zijne gaf en God boven alles. Als je dan tot op heden toch maar doorgaat om anderen en jezelf in gevaar te brengen, in schuld te brengen, dan hoop ik dat dat jou en mijn hart mag raken. En ook van vaders en van moeders. Want de duivel wil dat ze elkaar bestelen. En van ouders en kinderen. Dat we mogen horen en geloven in hem. Die voor dieven, valse getuigen, zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Amen.